Volgens zal u gelezen worden uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10.
Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kindekens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goeder dieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het tweede vers van 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 vers 2, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Geliefde gemeente, de apostel Petrus schrijft zijn eerste zendbrief aan verstrooiden in Klein-Azië. We lezen dat in het eerste vers. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En hij schrijft hen omdat zij onder verdrukking gebukt gaan en wijst hen op de heerlijke toekomst die eenmaal zal aanbreken. Maar ook wekt hij hen op tot een heilig leven, tot strijd tegen de zonde, en spoort hen aan te leven naar de wet van God. Petrus zelf is niet in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije, geweest, maar heeft gehoord van datgene wat daar plaatsvindt en ook gehoord van de wonderen die de Heere gedaan heeft. Door de opstandingskracht van Christus zijn daar dode zondaren opgewekt tot een nieuw leven. De catechismus verwoordt dat ook zo, dat behoort tot het nut van de opstanding van Christus. Het eerste is dat Christus de rechtvaardigheid die hij verworven heeft kan deelachtig maken. En dat heeft hij gedaan in Klein-Azië. Zijn gerechtigheid geschonken. Maar het tweede is door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En welk middel is daar nu voor gebruikt? Wel, ook dat verwoordt de apostel Petrus in hoofdstuk 1 vers 23. Daar staat, Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Door het woord van God zijn daar mensen wederom geboren. En daar spreekt onze tekst ook van. 1 Petrus 2 vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. We schrijven boven onze tekst het leven van Gods kinderen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats hun levensbegin als nieuwgeboren kinderkens. Ten tweede, hun levensvoeding zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. En ten derde, hun levensgroei, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Het leven van Gods kinderen, in de eerste plaats hun levensbegin, ten tweede hun levensvoedsel en ten derde hun levensgroei. Als nieuwgeboren kinderkens. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, staat eigenlijk: dit zijn nog maar pas geboren kinderen. En het woord dat voor kinderen wordt gebruikt, wordt in het Grieks ook gebruikt voor nog ongeboren kinderen. Daar ligt een les in. Ook het ongeboren kind is al een volwaardig mens. En als we dan denken aan het gruwelijke kwaad van de abortus, dan zegt dit woord dat wij als mensen van het ongeboren leven moeten afblijven, dat ongeboren leven niet mogen beëindigen. De Heere ziet het al als een mens vanaf het allereerste begin van het leven, als nieuwgeboren kinderkens. We kunnen het ook zo zeggen, als wedergeboren kinderen, opnieuw geboren, voor de tweede keer geboren. En jongens en meisjes, jullie kennen denk ik het gesprek wel dat de Heer Jezus voerde met Nicodemus over de wedergeboorte. Hij begreep dat niet. Want hoe kan dat nu? Als je geboren bent, kun je toch niet meer terug in de schoot van je moeder en kun je toch niet opnieuw geboren worden? Hij verstond het niet, hoewel hij heel veel wist van Gods woord. Wedergeboren worden. Hoe zou je dat nu heel eenvoudig kunnen omschrijven? Wel, dat is dat je een nieuw hart krijgt. Een nieuw hart. Dan komt daar ook een nieuw leven. Dan ga je ook anders denken. Ik denk, geliefde gemeente, aan onze Dordtse leerregels. Die omschrijven heel duidelijk wat de wedergeboorte is. En dat is in de eerste plaats dat je anders gaat denken. De verlichting van je verstand. Wij kunnen allemaal nog denken, dat is Gods algemene goedheid. We kunnen nadenken over bepaalde dingen. Maar we denken toch niet op de juiste manier. Want niemand denkt eruit en van zichzelf aan om de Heere te gaan dienen. Dat staat duidelijk in de Bijbel. Er is niemand die God zoekt. ook niet tot één toe. We zijn vijanden van God. Dat is echt de werkelijkheid. En als God het wonder van de wedergeboorte werkt, dan gaan we dat zien. Dan gaan we zien dat we hem nog nooit echt gediend hebben. Maar er wordt ook het verlangen geboren om hem wel te dienen. Het verlichten van ons verstand, dan ga je de Bijbel op de juiste manier lezen. Dan ga je er echt iets van verstaan wie God is. Dat de Heere oneindig goed is. Want hij verdraagt heel veel. Als we eens nagaan wat er allemaal op deze wereld gebeurt aan zonde. En wat wij aan zonde doen. Is de Heere dan niet heel langmoedig, geduldig en verdraagzaam? Als u nu bijvoorbeeld 30 jaar bent of 50 jaar of 70 jaar. En u dient de Heere nog niet. Dan heeft de Heere u al die tijd verdragen. En komt hij vanmorgen ook naar u toe met de oproep, dient mij. Zoek het bij mij. Dien niet langer jezelf. Zoek het niet langer buiten mij, waar daar zult je mee omkomen. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. God leren kennen. Met een verlicht verstand. De Heere is rechtvaardig. Dat is ook een eigenschap van hem. Hij heeft recht op ons leven. En als we hem nooit echt gaan dienen, dan zal zijn oordeel over ons voltrokken worden. En hij is ook rechtvaardig als zondaren zalig worden. Dat is toch wonderlijk. Daardoor heeft God zijn enige geboren zoon gegeven. Die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Opdat er zaligheid zou zijn voor vijanden. Opdat Gods kerk zalig zou worden. Ons verstand verlicht. Kijk, de wet is zojuist voorgelezen. Maar dan gaan we echt zien wat de Heere in de wet van ons vraagt. Allereerst liefde tot hem. En ten tweede daaruit voortvloeiend en daarmee verbonden, liefde tot de naaste. En als we een nieuw hart krijgen, komt er dus een nieuw leven. Een leven in onderworpenheid aan God, in gehoorzaamheid aan de Heere, in liefde tot hem, tot zijn woord en tot zijn wet. En nog veel meer. Dan gaan we ook echt zien wie de zaligmaker is. Dat de zaligmaker op deze aarde wilde komen, dat wordt dan een onbegrijpelijk groot wonder. Want in de eeuwigheid heeft hij zijn jawoord al gegeven tegenover zijn vader. En hij is gekomen. Niet voor mensen die alles voor hem over hebben. Maar juist voor mensen die niets voor de Heere over hebben. Die in opstand gekomen zijn tegen hem. Die zich thuis voelen op de brede zondeweg. Die een verdorven hart hebben. Een hart doortrokken van de ongerechtigheid. Voor zulke mensen, Jood en Heiden, is de Heere op deze aarde gekomen. Heeft hij zich gevangen laten nemen? Is dat al eens een wonder geworden? Heeft hij zich laten veroordelen voor des doods schuldigen? Hoor het maar uit de mond van die moordenaar. Wij toch rechtvaardiglijk. We hebben het oordeel verdiend. Gekomen om zijn leven te geven en zijn bloed te storten. Maar als ons verstand wordt verlicht, dan gaan we ook zien waartoe de Heere ten hemel voer. waardoor hij plaats heeft genomen aan Gods rechterhand, want het doel daarvan is de Heilige Geest is uitgestort. En door de werking van de Heilige Geest is het woord toegepast in zondaarsharten, ook in Klein-Azië, wedergeboren uit onvergankelijk zaad, uit het woord van God. En dan moeten we onszelf maar eerlijk de vraag stellen: is ons verstand al verlicht? Denken wij al op de juiste manier over de Heere, over onszelf, over de zaligmaker, over het werk van de Heilige Geest die in al de waarheid leidt? Een nieuw hart, jongens en meisjes, hebben jullie dat al? Dan is dat hart geopend voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. Dat zien we bij Lydia. En dat is ook het tweede wat onze Duitse leerregels zeggen. Je hart wordt geopend. Dat houdt dus in dat ons hart gesloten is voor God. En dat is waar. Het staat open voor de duivel. En we geloven de duivel. Dat is begonnen in het paradijs. De duivel die zei: gij zult de dood niet sterven, maar ge zult als God zijn kennende het goed en het kwaad. En de Heer had gezegd: als je van die vrucht eet, dan zul je sterven. En dat laatste is waar. Het woord van de duivel is een leugen. We geloven de duivel. Die zegt misschien: je hebt de tijd nog. Nou, we hebben net voorbeden gedaan. En aangezien mijn vrouw ook ernstig ziek is, voel ik dat toch wel mee. Gelukkig is het niet zo ernstig als bij deze zuster van de gemeente. Maar nog maar 57 jaar. En dan sterven. Als u het zou zijn. Als jij het zou zijn. Als ik het zou zijn. Staat mijn hart al open voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst? Ken ik dat verlangen waar onze tekst van spreekt? Want als je hart geopend is, dan is daar het verlangen naar Gods woord en naar Gods huis. Hoe branden mijn genegenheden om zeer een voorhof in te treden? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Of zijn we blij als de zondag weer voorbij is? Als nieuwgeboren kinderkens. Een geopend hart. Door de Heere geopend. Ik noemde Lydia al. Haar hart geopend onder de prediking van Paulus. En wat is dat toch een wonder. Want dat hart zit dicht, poldicht. Net als de muren van Jericho en de poorten van Jericho, alles gesloten. Maar de Heere werkt wonderen tot de Heer van zijn naam. Laten we groot van hem mogen denken. En dat is het derde. De wil wordt vernieuwd, omgebogen. Onderwerping aan de wil van God. Uit liefde willen doen wat de Heere vraagt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kennen we dat gebed echt? En de heiliging van de levenswandel. De boom wordt aan de vruchten gekend. De duivel kan aanvallen en bestrijden. Maar als de vruchten er mogen zijn, dan kan de Heere en wil de Heere dat gebruiken om duidelijk te maken, om te onderstrepen dat u of jij een echte dienaar of dienares van hem bent. Verbonden bent met de ware wijnstok. Een rank waar vruchten aan gevonden worden. Als nieuwgeboren kinderkens. Hele kleine kinderen dus, pas geboren. En dat staat er niet. om iets af te keuren in het leven van de lezers van deze brief. Maar dat staat er om hun afhankelijkheid uit te drukken. Dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes. Als een broertje of zusje geboren, een babytje is. En er zijn er weer 3 geboren. Ja, dan moet zo'n kind in alles geholpen worden. Als vader en moeder er niet naar omzien, dan betekent dat de dood van het kind. Nieuwgeboren kinderkens. Als de Heere niet zorgt. Als de Heere niet beschermt. Als de Heere geen voedsel geeft aan het geestelijke leven door hemzelf gewekt, dan komen ze om. En dat zal nou nooit gebeuren. Een tijdje geleden stond in de krant dat een moeder, nota bene een arts, aan haar kinderen gif gaf. Gelukkig hebben ze het overleefd. Het is haast onbegrijpelijk. De Heere doet dat niet. En een echte vader en moeder zullen dat ook nooit doen. Ze geven goed voedsel aan hun kinderen, die afhankelijk zijn van hen, zeker als ze nog heel klein zijn. En dat wordt hier bedoeld met dat woord. In alle dingen zijn we afhankelijk van de Heere. Het levensbegin komt uit God voort. Maar ook de levensvoeding van Gods kinderen. En dat is onze tweede gedachte. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. De Heer heeft het zo geschapen dat een moeder haar kind voedsel geven kan. De moedermelk, dat is de allerbeste voeding die er is. En gelukkig, als het niet kan, dan zijn er andere middelen vandaag aan de dag. Maar de moedermelk gaat toch boven alles. Daar zit alles in. Als een vrouw tenminste gezond mag zijn, wat haar babytje nodig heeft. En als het dan gaat over voedsel, dan lees je wel eens in de krant dat de regering erop let dat er geen gifstoffen in ons voedsel zitten, of althans niet zoveel, dat we daar ziek van zullen worden. Wetten en maatregelen zijn er om dat te voorkomen. En als we rechtgeaarde ouders zijn, goede vaders en moeders zijn, dan willen we ook alleen maar goede voeding aan onze kinderen geven. Maar hoe zou dat nu zijn met de voeding die wij geven aan hun ziel? Daar let de regering niet op. Dat moet ik eerlijk zeggen. Er mag van alles gelezen worden en bekeken worden op de social media ook, wat lijnrecht ingaat tegen Gods woord. Allerlei zonden kun je zomaar tot je nemen. Je hebt eigenlijk heel de wereld in je zak tegenwoordig. En de regering treedt er nauwelijks tegen op. Heel precies als het gaat om het lichaam, zorgeloos als het gaat om de ziel. En nu hoop ik, geliefde ouders en grootouders, dat u niet alleen bezorgd bent over de gezondheid van het lichaam van uw kinderen of kleinkinderen, maar ook dat u bezorgd bent over hun ziel, wat zij tot zich nemen. Leven we mee met hen? Kijken we wel eens mee waar zij naar kijken? Prijzen we Gods woord aan als het beste zielenvoedsel dat er is? Maar daar gaat het om. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Begeerig, dat is een goede begeerte. Een babytje hoor je van tijd tot tijd, elke 3 of 4 uur, dan wil dat kind voeding hebben. En dat is ook goed. Als dat kind zich niet zou laten horen, dan zou je toch ongerust maken. Dat is een teken van ziekte. En als je het helemaal niet meer zou horen, dan leeft dat kind niet meer. Zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Kennen we die begeerte? Ik heb er al iets van gezegd. Was u blij? Waren jullie blij dat de zondag weer is aangebroken? De zondag wordt een grote marktplaats voor de ziel. En op die markt is alles gratis. Alles verworven door Christus. Is dat een wonder voor ons geworden? Uit genade. Om niet. Alleen door het werk van Christus. Rechtvaardig voor God. Vergeving van zonden. En uiteindelijk de eeuwige zaligheid. Naar ziel en lichaam beide. We zijn van onszelf zo dwaas. Dat we eraan voorbij gaan. En als we dat verlangen dan nog niet kennen, smeek dan maar, Heere, werk dat verlangen in mij. Dat verlangen waar David ook van sprak in Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Waarom wilde David in die tempel, in dat heiligdom zijn? Omdat alles in dat heiligdom spreekt van Christus. Wie Christus ook zou zijn voor David. Want buiten het werk van Christus, buiten dat ene offer voorafgebeeld door al die offers die gebracht werden in de tabernakel en later in de tempel, alleen door dat ene offer kon David en zou David zalig worden. Staat ook uw begeerte. Van die enige en volkomen zaligmaker te mogen horen. Niet alleen wat hij gedaan heeft voor zijn kerk. De weg van lijden en sterven. Opstanding, ook hemelvaart. Ik noemde het al. Zitten aan de rechterhand van God. Het uitstorten van de Heilige Geest. Maar ook wat de zaligmaker doet in zijn volgelingen. Want hij werkt in hun hart en in hun leven. Dat begint bij de wedergeboorte. Maar dat leven dat zet zich voort. Hij onderwijst in de wegen waarin we te wandelen hebben. En daar word ik om gevraagd. Gevraagd om dat onderwijs. Denk aan Psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zo'n bekend vers. Maar het is vraag om dat onderwijs. En de Heere belooft het ook. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Was het ons gebed, Heere, dat ik nu vandaag onderwijs van u mag ontvangen. Wat de zaligmaker doet in zijn kerk. Hij beschermt hen als koning. Als koning heeft hij de overwinning voor hen behaald. En als koning zorgt hij ervoor dat dat boze bestaan van binnen, dat die zondige gedachten en gevoelens nooit meer de overhand krijgen. En hij zorgt er ook voor dat de duivel nooit meer op de troon zal zitten in het hart. Want hij zelf is koning geworden. En die koning is onvergelijkelijk schoon. De bruid uit het hooglied bezingt hem. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Blank. Volmaakt gehoorzaam geweest aan de wet van God. Nooit een zonde gedaan. Rood. Zijn bloed gestort voor zijn kerk. Opdat er verlossing, vergeving en zaligheid zou zijn. Hij draagt de banier boven 10.000. Hij is de grote overwinner op de Satan en op al de medestanders van de duivel. En daarom kan het nooit meer verkeerd gaan in het leven van Gods kinderen. Dat is ook voeding. Als je horen mag uit het woord dat de Heere zal zorgen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En dat is nou dat levensvoedsel, het woord van God. Het wordt hier genoemd de redelijke, onvervalste melk. Redelijk. Wat betekent dat? We zeggen wel eens, iemand is een goede redenaar. Die kan goede zaken verwoorden. Weet het soms ook boeiend naar voren te brengen. Kanselredenaars. Ook zo'n bekend woord. Redeneren. Het ene met het andere verbinden, de juiste verbanden ook leggen. Dus redelijke melk, dat betekent voeding vanuit en door het woord. We zouden ook kunnen zeggen woordelijke voeding. Dus voeding door middel van de prediking. En onvervalst. Dat betekent dat het zuiver is. Dat er totaal geen gif in zit. En dat is het tegenovergestelde van het misleiden van mensen. Net doen alsof het goed met hen gaat, maar het loopt juist verkeerd af. En dan kunnen we denken aan het vissen. Je moet een wormpje aan de haak doen, nietwaar? En dan dat haakje in het water. En dan hapt die vis. Die vis heeft er geen erg in dat er een haak in zit. Wel, dat wordt dan hier bedoeld. Er zit helemaal geen haak in. Het is werkelijk helemaal goed. Onvervalst. De duivel geeft vervalste voeding. Dat is al begonnen in paradijs. Ik zei het, je zult als God zijn, kennen het goed en het kwaad. Maar het kwam wel anders uit. De dood werd werkelijkheid. En als de duivel zegt, je bent maar één keer jong, dan mag je toch wel genieten. Dat is ook valse voeding, vergiftige voeding. Want als we op jonge leeftijd sterven, als we niet oud worden, dan betekent dat de eeuwige ondergang. En wat zegt de Heer in zijn woord? En dat is die onvervalste melk. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Juist als u jong bent, dan de Heere al dienen. Dat is die waard. En dat is het beste leven wat er is. Zo nooit spijt van krijgen. Dat bewaart voor heel veel zonden. En dan ga je al een klein beetje aan het scheppingsdoel beantwoorden. Onvervalste melk. En weet je wat de duivel zegt? Als je oud geworden bent. Nu kan het niet meer. Dat staat ook niet in de Bijbel. We zouden kunnen zeggen, die moordenaar, het was 5:45. Bijna het einde van zijn leven. Hij lasterde ook de zaligmaker. Maar de Heere greep in. Greep zijn rechterhand. Opende zijn ogen. En toen kreeg hij niet gelijk te zien dat hij naar de hemel ging. Hij kreeg te zien dat hij naar de hel ging. Wij toch rechtvaardig. Hij waarschuwt zijn medemoordenaar. Maar deze heeft helemaal geen zonde gedaan, geen kwaad gedaan, niets onbehoorlijks gedaan. Dat zag hij ook, de zaligmaker, zonder enige zonde en toch gekruisigd. En als de nood nou echt is, wordt hij geroepen uit de nood, gesmeekt uit de diepte. Gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dus als we oud geworden zijn, mogen we nog bidden tot God. Gedenk mijner. De duivel wil het zo voorstellen. Alsof het echt niet meer kan. Maar bij de Heere kan het nog. Niets is voor hem onmogelijk. Een volheid van genade en ontferming is bij hem te vinden. Hoort u maar. Wat die moordenaar mocht horen. Hij werd niet teruggestuurd. lees ik nergens in de Bijbel dat een verloren zondaar gebukt onder zijn schuld wordt weggestuurd. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij mag de hemel binnengaan, omdat Christus de helse smarten voor hem gedragen heeft. Voor zijn zonden betaald heeft. In plaats van die moordenaar volmaakt gehoorzaam geweest is aan de wil van God. Onvervalste melk. Weet u wat de duivel ook zegt? Je hebt te veel kwaad gedaan. Te veel zonde bedreven. Veel te lang de preken langs je heen laten gaan. Heb u er last van? En wat zegt de Heer in zijn woord? Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Bij de Heer is vergeving. Veel vergeving. Zo staat het toch in Psalm 130. En we kunnen nooit minder van worden als een arme bedelaar de knieën te buigen. En dat ziet de Heer graag, dat we bedelen aan de troon van Gods genade. Bij hem is genade, bij hem is ontferming te vinden. Heel Gods woord getuigt ervan, hoeveel kwaad ook bedreven, hoeveel zonden ook begaan. Denk aan koning Manasse, wat een kwaad had hij niet gedaan. Ook voor hem was er vergeving, redelijke, onvervalste melk. Ja, dan moeten alle dingen evenwichtig aan de orde komen in de prediking. Als melk maar één voedingsstof zou bevatten en andere voedingsstoffen niet en geen vitamine zou bevatten, dan gaat het niet goed met het kind. En zo is het ook met de prediking. Ellende, verlossing en dankbaarheid in de juiste volgorde en op de juiste wijze, al nagelang de tekst daar aanleiding toe geeft. Denk eens aan deze tekst. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van noden, niet nodig, maar zij die ziek zijn, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. En wat is het dan? Zeer verontrustend als bepaalde zaken niet of nauwelijks in de prediking aan de orde komen. En dat is helaas het geval in onze tijd. Ik heb 2 dikke boekwerken besproken in Bewaar het Pand. Die gaan over de prediking. En 2 dingen wil ik eruit lichten. Die ik ook belicht heb in dat artikel. Het is tegenwoordig haast ondenkbaar voor de mensen dat er een hel zou zijn. Velen geloven niet eens in God, dus ook niet in hemel of hel. En als ze geloven in God, ja, nou dan is God toch liefde. Dat kan toch nooit zo zijn dat iemand in de eeuwige rampzaligheid komt. Dat is ondenkbaar. En dan staat er in dat handboek en terecht, wie heeft er nou het allermeeste over de hel gesproken? Dat is de zaligmaker zelf. Dan mag dat toch in de prediking niet ontbreken. Als een aansporing om de Here te zoeken. Als een drangmiddel om toch niet te blijven op die brede zondeweg, maar ontkoming te zoeken, nu het nog kan. En de hemel, ja. Daar bestaan ook hele vreemde denkbeelden over. Vandaag wordt soms gezegd, als er al in een hemel geloofd wordt, dan ga je daar verder met al je lieve dingen die je hier zo graag deed. Eigenlijk wordt dan de hemel voorgesteld als een plaats waar geen ziekte meer is, waar geen pijn meer is. eigenlijk een aarde ontdaan van alle gevolgen van de zonde. Maar de eer van God. Hem loven, prijzen en dienen en groot maken. Daar wordt bijna niet over gesproken. Zijn dat geen werkelijkheden vandaag aan de dag? En dan mogen we onze knieën wel buigen. Voor onze kerken, waar heel veel gaande is. Ook voor andere kerken wereldwijd. Dat de Heere toch die zuivere, onvervalste voeding, die redelijke melk, die woordverkondiging zou schenken, waarin recht gedaan wordt aan de wezenlijke zaken uit Gods woord. Geen vervalsing. Geen benadrukking van één zaak en niet noemen van andere zaken. Het kan ook niet zo zijn dat alleen de ellende wordt genoemd. Ook verlossing. Ook dankbaarheid. De catechismus gaat ons daarin voor. Op grond van Gods woord. En nu de vraag, geliefde gemeente. Kennen wij de voeding uit het woord? Als we het moeilijk hebben. Heeft dat er wel eens gesproken? Die tekst die ik al aanhaalde. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Er is uitkomst bij de Heere te vinden. Er is kracht naar kruis bij hem te verkrijgen. En gij zult mij eren. Eren als we gezond mogen worden. Eren als we meer onderwijs mogen ontvangen in ons hart. Want dat is het werk van God. En dat behoort ook tot die levensgroei waar we over mogen gaan nadenken. En daar gaan we eerst van zingen, het 7e vers van de 92e psalm. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Het 7e vers van psalm 92. Als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen hun levensgroei. En dat betekent dat er toename is in geloofskennis, toename in het dragen van vruchten. Een babytje, dat groeit niet waar. Als na een jaar nog net zo klein is als bij de geboorte, dan deugt het echt niet. Als je te weinig eten aan een babytje geeft, dan wordt dat kind mager. Kan zelfs gaan sterven. En als je ziet dat een kind niet groeit, ga je naar de dokter. Wat moet eraan gedaan worden? Als geestelijke groei heel erg zwak is. Als er maar heel weinig toename is in geloofskennis. Hoe zou dat komen? Zou dat niet komen omdat je te weinig voeding tot je neemt? Als ik mij verdiep in iets van de wereld en ik blijf daar mezelf in verdiepen, dan weet ik er steeds meer vanaf. Je moet er tijd voor nemen. Zoals nu ook met deze groei. Zonder voedsel geen groei. Met weinig voedsel, maar heel weinig groei. En we zijn allemaal zo druk, ik ook hoor. We zijn zo druk met allerlei dingen. En er is maar één ding nodig. Je kunt zomaar stilgezet worden. Ik heb het al aangehaald. De eeuwigheid komt. Sterven is God ontmoeten. En wat een wonder als dat kan. Maar als het nog niet kan, o buig dan toch de knieën. Heere, geef mij uw genade. Verlicht mijn verstand. Open mijn hart. Vernieuw mijn wil. En heilig mijn levenswandel. Dat staat in 1 Petrus 2. Hoort u maar hoe het eerste vers luidt. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Allerlei vormen van zondigheid worden genoemd. Ik zal iets zeggen van dat laatste woord, achterklappingen. Lelijke dingen vertellen over een ander achter zijn rug. Hoe zal dat morgen zijn? Daar praten we over. Ik hoorde eens van iemand die zei, het ging over anderen in ongunstige zin. Laten we het over iets anders hebben. Hebt u wel last van als u geroddeld hebt over een ander? Of horen we graag de kwade dingen die over anderen verteld worden? Of is het nou zo dat we diep medelijden hebben met hen die zich misgaan op een grove wijze? En dat we voor hen bidden, hen in liefde terechtwijzen. Want de vrucht des geestes is liefde, groei. Ja, niemand heeft dat verdiend. Maar de Heere wil het wel geven. En als u eerlijk moet zeggen, ik heb te weinig tijd genomen voor het onderzoek van Gods woord. En ik heb zoveel tijd gestoken in de gewone dingen van dit leven die op zichzelf niet zondig hoeven te zijn. Maar als je te veel tijd en te veel energie insteekt, wordt het toch zondig. Er staat toch, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Is er wel het vertrouwen dat de Heere zorgt. En als we het moeilijk hebben, dat we dan ons hart voor de Heere mogen uitstorten. Heere, zegen deze weg voor mij. Dat ik voor het eerst mag leren wie u bent, wie ik ben en wie Christus is. Als we er nog buiten staan. En als we de Heere mogen dienen, vrezen en liefhebben. Dat ik u al meer mag leren kennen. In de ondersteuning die de Heere biedt. Denk eens aan Psalm 46. Als dat spreekt. De Heere is een toevlucht en sterkte. Krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. De Heere helpt op het gebed. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. En als het sterven gaat worden, dan wil de Heere ook onderwijs geven, voeding geven aan klein en groot in de genade. Uit en van onszelf, dan kunnen we niet sterven hoor. Dat kan alleen als de Heere genade schenkt. En denk dan eens aan Psalm 73. Als dat nou spreken mag. Al bezwijkt ook mijn vlees en mijn hart. Nochtans is God de rotsteen van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. Denk ook eens aan Psalm 121. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. En die rijke verbondsnaam, de naam Heere met allemaal hoofdletters, heeft die naam gesproken in uw of jouw leven? Hij is trouw aan ontrouwen. Dat heeft Petrus wel bijzonder ondervonden. Tot 3 maal toe de Heere verloochend. Maar hersteld in het ambt. En op de Pinksterdag, op zijn prediking, ongeveer 3000 mensen van nieuws geboren, bekeerd, staande gehouden, door de Heere getrokken uit de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. De Heere is trouw aan ontrouwen. Misschien zwijgen we ook wel eens waar we spreken moeten. Ik wel, u ook. Is dan geen wonder dat de Heere nog te spreken geeft? Heere, ik blijf trouw aan ontrouwen. Denk eens aan het volk van Israël, gebracht in Kanaan. Telkens murmureren, toch in Kanaan gebracht. Misschien murmureren we ook wel eens, onder moeilijke omstandigheden. Waarom? En een zondig waarom bedoel ik dan? En hoe is het met voorspoed? Zijn we dan echt wel dankbaar? We hebben hier geen oorlog, haalde ik aan in het gebed. Er is hier geen vervolging. Zijn we dankbaar? Vinden we het maar gewoon? Is er vertrouwen op de Heere in de toekomst? O geliefde gemeente, die op de Heere vertrouwen, die zullen de kracht vernieuwen. In het dal der moerbezienbomen mag het bij de Heere gezocht worden. Als het moeilijk is, lichamelijk en geestelijk. Want de Heere zorgt volkomen. En als het sterven gaat worden, wat is het dan rijk? Als het een afsterven mag zijn van de zonde. Nooit meer zondigen. En het lichaam? Ja, dat wordt dan begraven. Maar het wordt ook 1 keer opgewekt. Dan zal het ook nooit meer zondigen. En daarom, geliefde gemeente, als we die genade, dat voedsel nog niet kennen, en ons nog steeds laten voeden, ten diepste door de vorst der duisternis. Bekeert u daarvan. Bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? En de Heere wil bekeren. En smeek daarom maar, Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En dan begint hier dat leven, dat echte leven uit een nieuw hart, tot eer van God. En eenmaal zal het volmaakt zijn, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.